Gemeente, vooraf enkele mededelingen namens de kerkenraad. Vanmiddag hoopt u voor te gaan dominee A.J. Kunt, hervormd predikant in Katwijk, om 17:00. En de collecte hebben vandaag in de diensten de volgende bestemming. De eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor de emeritiekas en de derde is een extra collecte voor de kerk. De busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. Verder deel ik u mee dat volgende week zondag in beide diensten uw eigen predikant, dominee L. A. de Butter, u weer hoopt voor te gaan. En dat is een dienst waarin door 7 jongeren uit de gemeente in het openbaar het geloof wordt beleden. Tot zover de mededelingen voor deze dienst. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid, zij u van God de Vader. Door de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 132, daarvan het 7e en het 12e vers. Tot staving van de waarheid deed de Heer die van geen wankelen weet aan David een dure eed. En die wordt dan nader omschreven in dat couplet. En dan ook het laatste couplet, vers 12. Wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onbestaanbare hand, zal hem bekleden met schaamt en schand. Psalm 132, vers 7 en 12. Wij luisteren nu naar de woorden van de Heilige Wet des Heren. En als wij die woorden gehoord hebben en ook de samenvatting daarvan door de Heer Jezus Christus, zingen wij Psalm 25, vers 5. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. En wat er verder volgt, Psalm 25, vers 5. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft ons samenvattend voorgehouden: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing is uit de openbaring van de Heer Jezus Christus aan zijn dienstknecht Johannes. En we lezen daarvan het vierde hoofdstuk en vervolgens hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 5. En ik merk nu reeds op dat de tweede schriftlezing, hoofdstuk 5, vers 1 tot 5, dat de tekst voor de prediking vormt. We lezen allereerst dus openbaring 4. En na deze zag ik en ziet, een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide: kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest en ziet, er was een troon gezet in de hemel en er zat één op de troon. En die erop zat, was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon, in het aanzien de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en ze hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen, en 7 vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee kristal gelijk. En in het midden van de troon en rondom de troon 4 dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de 4 dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen, en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. En dan volgt het gedeelte dat de stof voor de prediking vormt. En ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon het boek openen, noch hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, noch hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. Tot zover de schriftlezing en de tekstafkondiging. Wij willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. En we mogen in onze dankzegging aan de Heere opdragen zuster N.G. van der Meij, Heemskerk Langevaart 28a. We mogen dankzegging doen voor het feit dat ze in de achter ons liggende week mochten gedenken, samen met haar man, dat zij 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. Wij stellen ons voor het aangezicht van de Heere. groot en heerlijk God in de hemel. Wij buigen ons met eerbied voor uw troon, nu wij naderen tot u in deze kerkdienst, nadat we een gedeelte uit uw woord gelezen hebben. En we mogen wel onder de indruk komen van de zegeningen die u ons geeft. Zegeningen in het rijk van de schepping. U doet de zon zo heerlijk stralen op deze zomerse zondag. En we mogen het met de dichter wel zeggen. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Maar dan mogen wij er ook aan toevoegen dat uw wet en uw woord nogthans volmaakte glans verspreidt, omdat die het hart bekeert. Dat woord hebben we geopend en naar dat woord hopen we te luisteren. Wat een voorrecht, o God, dat u tot ons komt op deze wijze. Dat we hier bijeen zijn rondom uw getuigenis en dat dat ook in alle vrijheid kan. Er zijn zoveel delen in de wereld waar kerkgang onmogelijk gemaakt wordt, waar het een strafbaar feit is en waar uw gemeente zucht onder de verdrukking en onder allerlei vervolging en tegenwerking. Heer, wat zijn wij dan bevoorrechte mensen, dat we hier nog bijeen mogen komen in alle vrijheid om te luisteren naar dat woord dat eeuwig zeker is en dat eenvoudige wijsheid leert. Het is maar niet een boek tussen vele andere boeken, maar u spreekt daarin tot ons. En u houdt ons voor wat nodig is tot ons eeuwig heil. U maakt ons in dat woord bekend met de verlorenheid waarin wij van nature vertoeven. Maar ook met de rijkdom van uw genade en met de zegeningen van uw verbond. En we hebben het toch gezongen dat er milde handen en vriendelijke ogen bij u zijn. En dat wij, wanneer wij u ontmoeten, u ook leren prijzen voor het wonder van uw verbondsbemoeienissen. Heere, geef dat we uw verbond hebben worden dan ook met de daad als onze schatten gadeslaan. En dat we naar dat woord mogen luisteren. Een woord waarin de Heer Jezus Christus centraal staat. We hebben ook afgelopen donderdag de kerkdienst mogen hebben. En het feit van hemelvaart, het heilsfeit, is weer verkondigd. We mogen het weten dat u ten hemel gevaren bent vol eer. O heiland van zondaren, koning van uw duurgekochte kerk. U zit aan de rechterhand van uw vader. U bent er als de grote voorbidder voor schuldige mensen. En dat is een krachtige voorbede, een voorbede die veel vermag. Want u draagt de uwen aan de Vader op en u bidt dat u hen wilt aanzien in dat volbrachte werk dat u eenmaal gedaan hebt. Maar u bent ook die machtige koning die regeert in deze wereld, ook al hebben wij daar vaak onze vragen over. Maar u bent koning en u zult het zijn, ondanks alle tegenkrachten. En er is ook een volk dat zich onder uw heerschappij leert buigen. En dat het geheim leert verstaan. Onder uw heerschappij van deze koning zijn wij zalig en zijn wij vrij. Heere, geef dat wij dat geheim mogen kennen en beoefenen in ons leven. En dat we boven alle omstandigheden uit, en die kunnen vaak moeilijk en zorgelijk zijn, maar dat we tot u mogen opzien en mogen weten in het geloof dat u alle dingen heen leidt naar de zalige toekomst van uw kerk eenmaal in uw hemels paleis. Heere, geef dat we in dit leven voor en toebereid worden op de ontmoeting met u. En dat ook wij u mogen toebehoren in oprechtheid, uit uw genade mogen leven en door die genade verwachting mogen hebben voor dit leven en ook voor wat daarna komt. Heere, onderwijs ons dan uit uw woord en geef u dienaar de kracht en de bekwaamheid om datgene wat voorbereid is ook in het midden van de gemeente uit te dragen. Kom er zelf in mee door de krachtige werking van uw Heilige Geest, omdat ook Kerkgangers van welke leeftijd ook zich voor u leren buigen, als het nog nooit gedaan hebben, zich aan u leren onderwerpen, maar omdat ook al uw kinderen versterkt mogen worden in het geloof, verdiept in de liefde en ook vermeerderd in de christelijke hoop die uitziet naar u. Heere, wees in ons midden, laat alles in orde en met ere plaatsvinden. Zegen hen die een taak hebben in deze dienst. We denken in het bijzonder aan de organisten. Wilt u bekwaamheid schenken en wilt u geven dat alles op uw eer gericht mag zijn. We dragen de hele gemeente aan u op, ook hen die verhinderd zijn om de gang naar uw huis te maken. We bidden u voor hen die meeluisteren, gemeenteleden of belangstellenden, hoe ook, wil uw woord tot rijke zegen stellen en wilt u zo in ons midden zijn. We denken in het bijzonder vanmorgen aan het echtpaar van der Meij Heemskerk. Zuster van der Meij maakt deel uit van de gemeente en haar man maakt deel uit van een andere christelijke gemeenschap. Maar samen hebben ze een bijzonder feit mogen ontvangen en mogen vieren. Een gouden huwelijksjubileum. Geef, Heere, dat zij boven alle zorgen die er kunnen zijn en die ook bij hen niet ontbroken hebben, mogen opzien tot u en dat ze u mogen erkennen als de God die gezegend en gesterkt heeft en die ook door moeite heen uw gunst betoont en uw kracht verleend hebt. Heere, gedenken met hun kinderen en laten zij bovenal allen, ieder persoonlijk ook, u de dank mogen brengen voor de weldaden die u geeft. Heere, verlicht hun levensavond met de glans van uw genade. Wil gedenken, trouwe God, ook aan hen die in het midden der gemeente belijdenis des geloofs hopen af te leggen. Wat is dat een voorrecht als dat ieder jaar weer plaats mag vinden in de kerken. Vele haken af, maar er zijn er ook die het uitspreken door hun belijdenis. Heren, tot wie zouden we anders heen gaan dan tot u? U hebt immers de woorden van eeuwig leven. Gedenk uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Geef volharding in geloof, hoop en liefde. En wilt u geven dat we zo biddend op elkaar betrokken zijn en alles aan u de Heere voorleggen. Ontferm u over ons als een almachtig God en als een goede tierenvader. En laten we aan het einde van deze dienst met dankbaarheid mogen uitspreken. Niet alleen dat we elkaar ontmoet hebben, al is dat rijk. En dan mag ik dat als oudienaar ook zo ervaren. Maar dat we bovenal u mogen ontmoeten in het kleed van uw woord. En door de kracht van uw Heilige Geest. Om Christus Jezus wil. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking van Psalm 33. Het vijfde en het zesde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van z'Heere mond. Zijn goddelijke almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt er stond. En vers 6, maar de alters wijze raad des Heere houdt eeuwig stand, heeft alters kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijft van geslachte tot geslacht. Psalm 33, vers 5 en 6. Het tekst voor de prediking is dus Openbaring 5, vers 1 tot en met 5, zo even aan u voorgelezen. En na het amen van de preek zingen wij Psalm 72, vers 10. Geliefde gemeente, op donderdag jongstleden, hemelvaartsdag, hebt u uit Lucas 24 of Handelingen 1 weer de boodschap gehoord van de hemelvaart van Christus. Het staat er zo eenvoudig dat de heiland zijn discipelen buiten Jeruzalem leidt, met hen de Olijfberg opgaat en dat hij vervolgens afscheid van hen neemt en opgenomen wordt in de hemel, daar waar Gods woonplaats en troonzaal is. Die hemelvaart van Christus is een belangrijk heilsfeit, maar het is geen eindpunt. Christus gaat, om zo te zeggen, niet uitrusten van zijn werk op aarde, maar hij zet dat werk voort op andere wijze. Hij mag, zo belijden wij, zitten aan de rechterhand van God de Vader, en daar is hij als biddende hoge priester, als onze hemelse voorspreker, en, zo zegt zondag 19 van onze catechismus, hij bewijst zichzelf daar als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Juist deze laatste uitspraak kan voor ons een punt van aanvechting zijn. En we leven immers allemaal in een wereld waarin de boze zich geducht roert. Is de duivel dan wel echt door Christus verslagen en regeert Christus met de daad? We zien toch om ons heen dat de zonde alle verhoudingen vergiftigt wereldwijd en dat oorlog en allerlei andere ellende nooit ophouden. Ook zien we dat dood en rouw eeuw in, eeuw uit hun diepe wonden slaan en daarbij ook niemand overslaan. Ik word er zelf ook aan herinnerd als ik zo in uw midden ben. Wat zijn er? Ja, het is een volle kerk, prachtig. Maar wat zijn er ook veel lege plaatsen gekomen in de loop der jaren van broeders en zusters die u en ik gekend hebben vanuit het verleden. Niemand wordt inderdaad overgeslagen en wij worden dat ook niet. Maar nu horen we in de tekst van vanmorgen dat God getrouw is en dat hij zijn plan volvoert. En dat bij de volvoering van dit goddelijke raadsplan onze Heer Jezus Christus ten nauwste betrokken is. En dat het, hoe donker de tijden overigens ook zijn, hem niet uit de hand loopt. Hij houdt het grote einddoel voor ogen en hij zal dat ook zeker bereiken. En welk einddoel is dat dan? De verheerlijking van zijn naam, de komst van zijn rijk, de zaligheid van al degenen die aan hem toebehoren. En dit mag te midden van alle gebrokenheid en doodsdreiging in deze wereld een rijke troost genoemd worden. En daar klinkt vanmorgen een boodschap vol licht in een wereld vol donkerheid. We hopen dit te ontdekken in het schriftwoord waar we nu samen naar gaan luisteren. En de centrale gedachte van de preek, zonder verdere onderverdeling in punten, luidt: de leeuw uit de stam van Juda opende de boekrol. Kort, eenvoudig ook geformuleerd, de leeuw uit de stam van Juda opende de boekrol en wij hopen de tekst op de voet te volgen vanmorgen. En de apostel Johannes, de balling op het eiland Patmos, kreeg een indrukwekkend visioen te zien. In hoofdstuk 4 hebben we daarvan gelezen. Daar wordt voor hem een deur in de hemel geopend. En hij ziet daar een troon en op die troon zit God in al zijn glans en majesteit. En rondom die troon ziet hij 24 ouderlingen of oudsten in witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. Deze 24 oudsten zijn de vertegenwoordigers van de verloste gemeente, van de kerk. Johannes ziet ook hoe de bliksemstralen en de donderslagen van de troon van God uitgaan. Voor de troon merkt Johannes 7 vurige fakkels op. Dat zijn de 7 geesten van God. Ook ziet hij een glazen zee, klaar en doorzichtig als het zuiverst kristal, fonkelend en tintelend van hemelse pracht. En verder ziet Johannes, we hebben het zo even gelezen, 4 dieren, symbolische gestalten die de verloste schepping vertegenwoordigen. En deze 4 dieren die roepen het alsmaar uit. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komen zal. Hun verheerlijken van God. En dat wekt de 24 oudsten weer op om hetzelfde te doen. En ze vallen in aanbidding voor hem neer en ze zeggen: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. En met deze woorden van aanbidding eindigt dan hoofdstuk 4. En dan komen we bij onze eigenlijke tekst in hoofdstuk 5, is er het vervolg van het visioen. Johannes ziet in de rechterhand van hem die op de troon zit een boekrol die van binnen en van buiten beschreven is en die met 7 zegels verzegeld is. Dus zo'n Oosterse boekrol, u weet wel hoe die dingen eruit zien, en dan zwaar verzegeld. En wat is dat dan voor boekrol? Dat is het boek van Gods raadsplan. Een boek waarin blijkbaar heel veel geschreven staat, dat ligt voor de hand. Want het is het boek van Gods raadsplan, zei ik. En dat houdt in dat de toekomst van kerk en wereld erin opgetekend is. En dit is een veelomvattend gebeuren, zoals we allemaal wel aanvoelen. Het gaat bij die verzegelde boekrol om alles wat God bepaald heeft aangaande het doel en de uitkomst van de wereldgeschiedenis. Namelijk de volkomen verlossing van zijn volk en het eeuwige oordeel over de goddelozen. Het gaat om de overwinning op de Satan en alle andere boze machten en om de triomf van Gods regering die zal resulteren in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar die boekrol zit dicht, die zit potdicht. De verzegeling die geeft te kennen dat er niet zomaar vrij staat om het boek van Gods raadsbesluiten in te zien. Niet een ieder die maar wilde, mocht dat nemen en lezen, maar alleen degene die bevoegd was, die waardig was om dat boek te nemen en zijn zegels te openen. Die zegels spreken ook van de zekerheid van wat in dat boek te lezen stond. Het is waarachtig. Geen woord zal er onvervuld blijven. Dit geldt zowel van de troostboodschap voor Gods kerk en kinderen als van de waarschuwende woorden voor hen die van de Heere en zijn dienst niet willen weten. In alle opzichten geldt wat we zo even in de berijming van Psalm 33 gezongen hebben: geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel uit Heere mond. Nog een punt van aandacht. Die boekrol bevindt zich in Gods rechterhand. Onze rechterarm en hand zijn over het algemeen sterker dan aan de linkerkant. Zo spreekt dit gegeven van Gods sterke rechterhand. En tegelijk is deze rechterhand voor hen die God vrezen de hand van heil en van gerechtigheid. De hand van zijn gunst en van zijn verbondstrouw. De hele geschiedenis rust in Gods rechterhand. Hoezeer de Satan en zijn hulptroepen ook tekeer gaan op aarde, de geschiedenis rust in de rechterhand van hem die op de troon zit. De rechterhand dus van hem die alles in zijn macht heeft en die het, om zo te zeggen, zittend af kan. Maar intussen ligt er nog steeds dat grote probleem. Die boekrol is gesloten, verzegeld. En het gaat er toch echt om dat de zegels verbroken worden en dat dat boek ontvouwd wordt. Want alleen dan zal de geschiedenis van kerk en wereld ontvouwd worden. Alleen dan zal tot werkelijkheid gebracht worden wat in die rol geschreven staat. Wat een beklemmende situatie is dat. En dan komen we bij vers 2. Dan ziet Johannes een sterke engel die met luide stem roept: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Eigenlijk zijn alle engelen in de hemel sterk. Stuk voor stuk hebben ze getoond sterk te staan tegenover de verleiding van de boze. Ze hebben zich volkomen overgegeven aan de Here en aan zijn dienst. Ze zijn volkomen bereidwillig om zijn bevelen uit te voeren. En ze doen dat vaardig en blijmoedig. Nu, die sterke engel is sterk in het roepen. En dat moet ook wel. Want zijn vraag moet gehoord worden door de hele schepping. Het is de vraag om iemand die waard is om de boekrol te openen. Wie meent voor deze taak in aanmerking te komen, die mag naar voren treden. Die mag dat raadsplan van God de Allerhoogste tot uitvoering brengen. Maar let u er wel op, men moet waardig zijn, men moet geschikt en bekwaam zijn om die boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. Men moet kunnen openen, bekendmaken wat erin staat. En ook de zegels verbreken, dat is uitvoeren wat er te doen staat. Het gaat om kennen en kunnen, verstaan en tot uitvoering brengen. Nou, de roep van die engel is doordringend. Maar er volgt een diepe stilte. De engelen zwijgen, de oudsten zwijgen, alles zwijgt. De spanning is als het ware om te snijden. Niemand meldt zich om het boek te openen en zijn zegels te verbreken. Allicht niet. Want niemand kan de dingen die in de boekrol beschreven zijn laten gebeuren. Geen engel in de hemel kan dit doen. En geen gezaligde die zich aanmeldt, geen Abraham, geen Mozes of wie dan ook, maar is hiertoe in staat. En ook van de aarde komt er niemand die zich meldt. Moet deze boekrol gesloten blijven? Ja, maar dat is ook iets verschrikkelijks. Dan zal hier op aarde alles bij het oude blijven. Dan kregen de Satan en zijn handlangers gelegenheid om te volharden in hun verzet tegen de levende God. En ze zullen dat maar al te graag doen. Dan houdt de ongerechtigheid in al haar vertakte vormen vrij spel. De machten van dood en verderf, van oorlog en terreur, die ook in onze tijd zo herkenbaar aanwezig zijn, die blijven dan de toon aangeven. Dan blijft de kerk, de wereldwijde kerk, in verdrukking leven, zonder dat het ooit anders wordt. Dan zal de Satan de grote overwinnaar zijn. Dan komt de gemeente van Christus niet tot haar afbouw en niet tot haar opbloei in volle heerlijkheid. En dan zal evenmin het koninkrijk van God tot zijn volle doorbraak komen. En dan zal God niet tot in eeuwigheid zijn eer ontvangen uit de mond van verloste zondaren. En dan is het onwaar dat eenmaal de bergen vrede zullen dragen en de heuvels heilig recht. O, als die boekrol gesloten zou moeten blijven, gemeente, te erg voor woorden. Johannes ziet hoe ingrijpend het is dat niemand het boek kan openen. Hij barst in huilen uit. En hij blijft voorlopig huilen, zoals de Griekse tijdsvorm aangeeft. En dit huilen, dat wordt ook weergegeven in de Statenvertaling door het woord wenen. Een plechtig woord dat vroeger zeer bruikbaar was. Wenen, weeklagen, jammeren, dat zit er allemaal in. Johannes begrijpt heel goed dat als niemand zich hiervoor aanmeldt, de toekomst er zwart uitziet. Nou, dan moet je toch wel huilen. Ik denk in dit verband eraan dat ook vandaag de dag heel wat tranen vergoten worden over de raadsels en de vragen van het leven waarop geen antwoord te vinden is. Tranen over verschrikkingen die er zijn en die eventueel nog zullen komen. Tranen over het leven zelf, omdat men dit als zinloos of zelfs als een kwelling ervaart. Maar de smart van Johannes die gaat dieper en die is geestelijker van aard. Vele vragen vliegen hem naar de keel. Zal nu Gods heilsraad verijdeld worden en zijn plan onuitgevoerd blijven? En zal de eer van de Heere eeuwig verduisterd worden? Onverdraaglijke gedachte voor Johannes. U merkt wel, de eer en de verheerlijking van Gods naam, die gaat hem zeer te harte. Zijn droefheid is een droefheid naar Gods wil. Dat Johannes op deze wijze bedroefd is, dat komt hieruit voort dat de liefde van God in zijn hart is uitgestort. Dat geeft aan zijn droefheid zo'n teer karakter. Kunnen wij deze droefheid van Johannes wat aanvoelen en wat met hem meevoelen? Van zulke droefheid geldt het woord van de Heer Jezus. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Johannes weent. Ja, dat is wat. Waarover weet hij? Hij ziet dat er van de kant van de mens geen redding kan komen. Alle schepselen blijken onwaardig te zijn, ook deze apostel zelf. En de vraag brandt in zijn hart, hoe zal het nu toch moeten? En dan komen we bij het vijfde vers. De Heere ziet de tranen van zijn dienstknecht Johannes en hij komt hem troosten. Hij komt de oorzaak van Johannes' droefheid wegnemen. En daartoe maakt de Heere gebruik van een van die 24 oudsten. Dat is heel bijzonder. Het is opmerkelijk dat hier niet een engel tot Johannes komt, maar een mens. Want zo dikwijls lezen we dat juist engelen bij de verkondiging van de blijde boodschap een grote rol hebben gespeeld. Zo bracht eenmaal een engel aan Maria de goede tijding dat ze de moeder van de zaligmaker zou worden. En kort daarna bracht een engel de boodschap van Jezus' geboorte aan de herders. Engelen brachten bij het lege graf van Jezus de boodschap van zijn opstanding aan die bedroefde vrouwen. En opnieuw waren het engelen die tot de discipelen woorden van troost spraken na de hemelvaart van hun meester. We mogen het wel heerlijk vinden, die activiteit van engelen. Maar in dit visioen gaat het anders. In dit visioen van Johannes schakelt de Heere een oudste, een ouderling in. Een vertegenwoordiger van de verloste kerk des Heren. Verloste zondaren, die hebben immers een dieper inzicht in dat borgwerk van de Heere Christus dan engelen dat ooit kunnen hebben. Johannes mag op deze wijze ook de gemeenschap der heiligen ervaren. En zo spreekt een ouderling van de triomferende kerk tot een ouderling van de strijdende kerk hier op aarde een vertroostende boodschap. Ween niet, huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Dus één is er die daartoe de macht en het recht heeft. En die ene is de leeuw uit de stam van Juda. Wat is dat een prachtige naam voor de Heer Jezus Christus. Eenmaal had de stervende Jacob al gesproken, Juda is een leeuwenwelp. De leeuw, ach dat weten we allemaal, want dat is de koning der dieren. Majestueus. Met zijn imposante kop en manen, zijn scherpe tanden, zijn verdragend brullen. Een symbool van moed en van kracht, roofdier bij uitstek. En nu is de stam van Juda de eeuwen door als zo'n leeuw openbaar gekomen. Want zoals een leeuw met zijn klauw de nek van zijn prooi vastgrijpt, zo sprong Juda telkens weer Gods vijanden op de nek. Vooral koning David heeft als een leeuw gevochten en zijn vijanden overwonnen. En nu is ook Christus uit deze stam voortgekomen. En Christus is maar niet een leeuw, maar hij is de leeuw uit de stam van Juda. Hij is een en al moed en sterkte. Dat heeft hij betoond in de tijd dat hij op aarde vertoefde. Toen hebben al de machten van de hel zich tegen hem gekeerd. Maar ze hebben die leeuw van Juda niet in hun greep gekregen. Denkt u maar aan de verzoeking van Christus in de woestijn. De duivel met zijn helse listen, die behaalde geen overwinning op Christus. De heiland wees hem af. En op Golgotha heeft Christus geen nederlaag gelegen, al leek dat zo, maar daar behaalde hij juist de beslissende overwinning op Satan. Inderdaad heeft hij overwonnen toen hij stervende uitriep, het is volbracht. In elk opzicht was Christus de leeuw die overwon. Zie maar hoe hij ook als de paaskoning het graf verlaten heeft. Nu heeft hij de duivel voor altijd in zijn macht. In Colossenzen 2 staat zo treffend dat hij de Satan en alle machten te schande heeft gemaakt. Hij heeft de wereld overwonnen en de dood overwonnen. Overwinnaar op alle fronten is hij. En in zijn overwinning heeft hij alles weggenomen wat de zaligheid van zijn kerk in de weg staat. Hij heeft de vloek van de wet weggenomen, zodat die wet niet meer verdoemen kan wie een Christus zijn. Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd, zodat die dood ten diepste geen schade kan verrichten, ja zelfs een tunnel mag zijn naar het eeuwig zalig licht voor al Gods kinderen. Christus is ook, zo zegt de tekst, de wortel van David. En dus niet het omgekeerde, dat David de wortel van Jezus is. Op zichzelf genomen is het natuurlijk wel waar dat de Messias uit Davids geslacht, uit de afgehouwen tronk van Isaï is. In Jesaja 11 vers 1 wordt erop gewezen. Maar hier staat, Jezus is de wortel van David. Met andere woorden, David verkreeg eenmaal zijn koninklijke waardigheid om Christus wil. De heiland ontleende zijn koninklijke waardigheid niet aan zijn oorsprong uit Davids geslacht, maar omgekeerd. Hij is als de eeuwige Zoon van God, de schepper en Heere van David, de Heer Jezus, de grote Zoon van David en tegelijk Davids Heere. En zet nou die twee namen naast elkaar, gemeente: leeuw uit de stam van Juda en wortel van David. Prachtige combinatie. We zien hier Christus als mens en als God getekend. Naar zijn goddelijke natuur is hij de wortel van David, en naar zijn menselijke natuur de leeuw uit de stam van Juda. Twee naturen in één persoon. Juist de samenvoeging van deze beide namen, leeuw en wortel, verzekert ons dat hij volledig bevoegd en waardig is om het boek van de toekomst te ontzegelen. Want hij heeft als tweede persoon in het goddelijk wezen, samen met de Vader en de Heilige Geest, dat raadsplan ontworpen dat in het boek staat. En hij heeft als middelaar die aan de eisen van Gods gerechtigheid voldoening gaf, de bevoegdheid om dat raadsplan tot uitvoering te brengen. Vandaar dat hij na zijn opstanding kan spreken: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus Christus mag dus op grond van zijn arbeid de geschiedenis van kerk en wereld voortgang doen vinden. Hij gaat voort, ook nu, waarmee met zijn kerkvergaderend werk, hier en elders. Christus mag als koning mensen van allerlei ras en huidskleur trekken uit de duister van de godsvervreemding en van zondige praktijken en hen brengen tot het licht van zijn genade. Hij mag hun leven vernieuwen en hun eeuwige toekomst veiligstellen. Hij leidt alles naar zijn plan. Hij brengt alles tot het grote doel. Johannes hoeft niet te huilen, want één heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. De leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, hij mag het doen. En zal dit in één keer gebeuren? Nee. Ook dit is aan die boekrol te zien. Daar zit niet één zegel op, maar zeven zegels. Stuk voor stuk moeten die verbroken worden voordat de boekrol uitgerold kan worden. Het zegel van de evangelieprediking, het zegel van natuurrampen, zegels van christenvervolging, van oorlogen, al die dingen moeten eerst gebeuren, zoals de weeën voorafgaan aan een geboorte. De troostboodschap van de boekrol is: ieder zegel dat verbroken wordt, brengt ons dichter bij de opening van het gehele boek. Want hij die overwonnen heeft, hij zal overwinnen. En zijn overwinning zal openlijk blijken. Ja, wat is dat een troostrijke gedachte, gemeente. Vooral ook tegen de achtergrond van alles wat er in de wereld gebeurt of dreigt te gebeuren. Laten we maar eens even om ons heen zien. De verschrikkelijke dingen die stapelen zich op. Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met berichten en beelden die ons verbijsterd doen staan. Ik noem zinloos geweld, verkrachtingen, kindermisbruik, gijzelingen en aanslagen uit terroristisch motief om een andere reden. Aanslagen met vele doden in de regel. Een samenleving die doortrokken is van egoïsme en individualisme en trouweloosheid. En via de sociale media kan men de grootste hatelijkheden en de grofste verwensingen naar een ander toeslingeren. Vooral wanneer het om politiek of om godsdienst gaat. En het gebeurt. Al scheren we natuurlijk niet alles over één kam. Zeer verontrustend is de vervolging, of althans verdrukking van christenen in vele delen van de wereld. Tal van hen moeten voor hun christelijk geloof een strafkamp of een gevangenis in. Anderen moeten voor hun belijden van Jezus Christus boeten met marteling en doodstraf. En in sommige landen gelden christenen als mensen van lager allooi, waar je het liefste straatje voor omloopt. Een golf van antisemitisme gaat er over de wereld, zeker ook door ons werelddeel. Joden het mikpunt van haat. In Frankrijk is er een sterke toename van antisemitisch geweld. Joden in landen als Hongarije en Polen, maar ook in Nederland, die denken hoe langer hoe meer aan immigratie uit Europa. En de geest van Nazi-Duitsland maakt zich weer op tal van plaatsen sterk. En zo zijn er heel wat heilloze verschijnselen en ontwikkelingen in onze leefwereld. En voor al dit soort dingen dragen mensen zeer zeker hun verantwoordelijkheid. Maar daarbij speelt tegelijk ook de Satans rol. Een kwalijke rol, dat is duidelijk. Hoe moet het verder gaan? En ook de vraag, hoe ziet de toekomst voor kerk en christenen eruit, waar we nu reeds naar de rand van de samenleving verdreven zijn? En wat zal ons nageslacht te wachten staan? Weet je wat vooral een belangrijke vraag is? Zullen ze hun hart en leven aan de Heer geven? Of zullen ze compleet ingepalmd worden door het moderne wereldse denken en heel dat geestelijke klimaat daaromheen dat we allemaal inademen? Oh, ik zou zeggen, en ik zeg het ook tegen mezelf, bid veel dat dit nageslacht ook uw bloedeigen nageslacht, kinderen, kleinkinderen, noem maar op, dat ze tot bekering en tot geloof gebracht mogen worden door de werking van de Heilige Geest en pleitend op Gods belofte. En dat hebben ze immers nodig om eenmaal bij de Here te mogen komen, maar ook nodig om in een tijd van afval staande te blijven. Immers, we huiveren wanneer we denken aan een andere figuur die ook met een leeuw vergeleken wordt, maar dan in ongunstige zin, de duivel. Want die duivel die gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En welke macht zal die duivel nog ontplooien? En wat zal voor Satan nog bereiken? Maar gemeente, hoor het nu vanmorgen uit Gods heilig woord, dat midden ook in onze tijd een boodschap heeft. Niet de brute macht van mensen of de wrede willekeur van de duivel bepaalde koers. Geen Trump, geen Poetin, geen Erdogan, geen Kim Jong-un, of hoe die mensen verder ook heten, maken uiteindelijk de dienst uit. En al meent men dat niemand kan zeggen waar het heen gaat met de wereld en dat we geen zinnig woord kunnen spreken over de zin en het doel van de geschiedenis, de Bijbel leert ons anders. Zonder Christus zou de geschiedenis inderdaad vastlopen en zou de wereld in een chaos vervallen en wegzinken. Maar door de Heere Christus komt de rol van Gods besluiten tot uitvoering. Want hij is de overwinnaar. De Vader regeert alle dingen door hem. De teugels van het wereldbewind liggen in zijn doorboorde middelaarshanden. Het koningschap van de Heer Jezus Christus, dat is maar niet ceremonieel, maar dat is uitoefening van macht en van recht. En al staat er nog heel wat ingrijpends te gebeuren, Christus leidt en regeert alle dingen tot zegen van de zijne en tot de glorie van Gods heilige naam. Houdt Christus zijn kerk in stand, zo mag de hel vrij woeden. Gezeten aan Gods rechterhand zal hij haar wel behoeden en zal hij haar ook tot haar eeuwige bestemming leiden. Maar weet u wat nu zo belangrijk is voor ons allemaal? Dan is het zaak dat Christus de koning van mijn leven is. Dat ik me aan hem gewillig leerde onderwerpen en hem gehoorzamen. Als een zaak van eeuwigheidsbelang voor u, voor jou, voor mij. We redden het in onze verhouding tot God niet met wat christelijkheid voor de vorm, zonder dat ons hart erin meekomt. Van nature willen wij echt niet dat Jezus Christus de koning van ons leven zal zijn. Dan moeten we immers al onze eigenzinnigheid inleveren en ons aan hem onderwerpen. En dat is nou juist datgene waar we zo haaks op staan. Maar deze koning die is wel machtig om ons verzet te breken en om ons hart in te wonen. Om dat hart te hanteren in de richting die hij wil. Dat is wat. En hoe doet Christus dat dan? Hoe wint hij een hart in? Door zijn grote liefde. Want die liefde, die maakt ons hart week en zacht. Die verbreekt de tegenstand. En wat is dat belangrijk en wat is dat nodig? Maar wat is dat ook heerlijk? Dan blijft het maar niet bij een gevoel van liefde, waardoor we hartelijk buigen voor koning Jezus. Dat hoort er ook bij, het gevoel, jawel. Maar onze hele levenspraktijk die gaat een stempel dragen van gehoorzaamheid aan hem die onze liefde zo waard is. En dat is liefde met hart en hoofd en handen. En telkens wanneer ons oog gericht wordt en ons hart gericht wordt op deze koning, dan tekenen we weer bij in zijn dienst en dan zeggen we, ja, u kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Ik hoop dat u en dat ook jij, en ik denk vooral dat jij die belijdenis gaat afleggen, ik hoop dat u alle daarin mee kunt komen. En wanneer het zo in uw leven ligt, dan bevat dit Bijbelgedeelte ook voor u rijke troost. God regeert door Christus deze wereld en is als een almacht tonen. Het koninkrijk van God, dat komt tot volle heerlijkheid en werkelijkheid op aarde. Maar denk eraan, dat nieuwe Jeruzalem, dat daalt wel van bovenuit de hemel. Het koninkrijk van God, dat is dus niet iets dat er komt door een, laten we zeggen, door een wetmatige evolutie of door menselijke inspanning. Het is God zelf die het laat neerdalen uit de hemel der heerlijkheid. Christus volvoert de geschiedenis door gerichten en door het laatste oordeel heen. Nogmaals, wat is dit een troost voor Gods kerk en kinderen. Al gaat onze weg door diepten en donkerheden, wie heeft er nooit mee te maken? Gods machtige handen, die dragen en leiden ons. En niets, ook geen bruut geweld, zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Here. Want de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. Hij neemt en opent het boek. En straks, wanneer hij het laatste zegel verbreekt, dan zal het werkelijkheid worden. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen, dat is wat God bereid heeft voor wie hem lief hebben. U, o Heer Jezus Christus, zij eeuwig lof en roem en eer. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Trouwe en almachtige God, barmhartige Vader in de Heer Jezus Christus, we komen tot u met eerbied tot in ons hart en met vertrouwen dat u ons wilt horen. We danken u voor alles wat u geeft. Uw woord mocht opengaan. En uw woord werpt ook licht over de tijd waarin wij leven. Laten wij beseffen dat Jezus Christus de koning is die regeert. Het gaat door moeilijke omstandigheden vaak heen. En de zorgen kunnen groot zijn vanwege het onrecht en de wreedheid die hier op aarde zo'n machtige rol spelen. We kunnen erdoor verbijsterd worden. Maar Heere, laat het ons tot u uitdrijven. En laten wij beseffen dat u een waarmaker bent van uw woord. En dat u uw koninkrijk zult doen komen. Dat alles, o door de moeite en de zorgen en de pijn en het leed heen, dat gij uw koninkrijk doet aanbreken. En dat gij daar ingang verschaft aan alle die met het bloed van Christus gereinigd en door uw geest vernieuwd zijn. Heren, laten we over deze dingen nadenken. Niet alleen dat er ook met elkaar over spreken, maar laat het ons ook brengen tot het gebed. Opdat wij bij uw komst ons straffelijk wezen mogen. Ontferm, ontferm u, Heren, toon ons uw mededogen. En blijf bij ons. Heren, we dragen de gemeente van Rijnsburg hartelijk aan u op. En we voelen te meer de verbondenheid die er, ook al wonen we op verschillende plaatsen, die er mag zijn. En die niet verbroken is, maar een voorrecht, want er gaat zoveel kapot in deze wereld en ook in de kerk. Maar Heren, wat is het dan goed dat we elkaar zo mogen ontmoeten en aan uw genade troon mogen opdragen. We dragen de gemeente aan u op. We bidden voor uw dienaar die u hier gesteld hebt, Heren. En die met vreugde en onder uw zegen hier zijn werk mag verrichten. Wilt u hem met zijn vrouw en gezin nabij zijn? Sterken tot de ambtelijke arbeid. Wil ook de broeders van de kerkenraad ertoe bekwamen. En laat in de gemeente liefde en saamhorigheid mogen zijn en mogen blijven. En wilt gij het zo in alles wel maken in het midden van deze gemeente. Gedenk ons in uw gunst. Bewaar ons voor alles wat ons van u aftrekt, Heren. En laat er bij ons niet zijn en zeker niet blijven een boos en ongelovig hart waarmee we van u zouden afwijken. Maar laten wij leven in ware geloofsverbondenheid aan u. Heere Jezus Christus, zijn door u en onder de leiding van uw geest, in verbondenheid aan de Vader. Heere, wees met ons en bewaar ons allen op onze wegen. Ja, wil bij ieder van ons onze uitgang en onze ingang bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen als onze slotzang Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89, vers 8. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op uw leggen mag en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.